Hoe voer je een succesvol verkoopgesprek? Dat hoor je in deze podcast. Nou Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk Daan. Ik heb er zin in.
Mooi. En we hebben ook een hele leuke spreker die voor de tweede keer komt.
Ja, zeker.
Robert Wol van Salespassie. En we gaan het hebben uiteraard over
kan maar één ding sales. Zijn, hè?
Passie voor sales.
Ja, precies.
Nou, dat heeft hij wel.
Dat is één ding dat zeker is.
Ja, het leuke is dat ze net een nieuw boek hebben uitgebracht. De salesmachine. En die geven ze gratis weg. Je hoeft alleen de verzendkosten te betalen. Daar gaat hij straks ook wat over vertellen. En ze zitten midden in die lancering. Dus het leek me een uitstekende gelegenheid om onze gast nog een keer terug te vragen.
Ja.
En met name te spreken over hoe voer je nou een goed verkoopgesprek.
Dat is een hele belangrijke natuurlijk.
Ja. Nou, wat ik vaak zie in de gesprekken die wij hebben met ondernemers, is dat het salesproces bij organisaties, ja, dat is vaak niet goed geregeld.
Dat is wat anders dan het salesgesprek. Het salesproces is het geheel,
ja.
Van A tot Z.
Ja, he, dus het salesgesprek neemt daar natuurlijk een prominente plaats in. Maar ik denk aan alle bedrijven waar wij binnen zijn geweest in de afgelopen jaren. Dan zie je vaak dat die inbound sales en gewoon een interne salesorganisatie. Het lijkt soms wel een soort alsof het een aparte afdeling is in het bedrijf. En zeg maar het primaire proces is gewoon, ja, wij maken producten.
Yeah. Of
wij leveren deze diensten. En oh ja, we hebben ook nog een salesafdeling. En ja, we hebben eigenlijk nog een nieuwe salesdirecteur nodig. Of we hebben nog. En er is vaak heel veel dynamiek in organisaties, maar rondom dat sales. Maar ook bij ZZP'ers en freelancers zie ik,
mm-hmm,
ja, eigenlijk op microniveau zie ik dit gebeuren.
Dat doet mij denken aan een filmpje wat ik laatst zag, Daan. Dan zie je een spreker zie je voor de groep staan en die gaat dan om te laten zien, hè, want hij zegt ook dat in heel veel organisaties sales niet goed geregeld is. En om zijn punt te maken, belt hij een willekeurig bedrijf. Dit is dan een fitnessbedrijf waar je een sportabonnement kan afnemen. En hij stelt een paar vragen en dan krijgt hij antwoord op. Maar in plaats van dat ze doorvragen om te kijken wat er nou achter zit en om iets te kunnen verkopen of nog te sturen van joh, dit zijn onze prijzen, gebeurt er helemaal niks.
Nee.
En hij zegt, kijk, en dit bedoel ik nou. Als je mijn vraag had beantwoord, was ik klant geworden.
Ja.
En het tegendeel.
Sterk man.
Ja.
Maar dat krijg ik toch kool meteen van.
Echt hè? Ja, dus kijk eens bij jezelf. Hè. Wat gebeurt er nou op het moment dat iemand een aanvraag doet? Hoe loopt dat dan precies? En waar komen mensen vandaan? Wat gebeurt er dan in jouw bedrijf, in jouw salesproces?
Ja, en ook wel een interessante, nu je dat zo zegt, van je belt zo'n bedrijf op, hè? Maar andersom ook. Hoeveel tijd besteedt een gemiddelde ondernemer, ZZP'er, freelancer, MKB-ondernemer, weet je, het maakt me niet uit hoe groot je onderneming is of dat je een eenpitter bent. Hoeveel tijd besteed je effectief aan sales?
Ja.
En wij spreken ook wel eens ondernemers, die vertellen dan, ja, maar mijn website is nog niet live. Of ja, ik ben nu eerst bezig met dit. Of ik moet eerst zorgen dat.
Ja, maar sales is niet mijn ding, dus ik doe dat niet.
Nee.
Allemaal gekke overtuigingen zitten er eigenlijk.
Ongelooflijk.
Ja.
En ik ben toch van mening dat sales iets is wat je op een gegeven moment gewoon vooral heel veel moet doen.
Ja.
Daardoor ook er veel beter in gaat worden. En je hebt leermeesters nodig, zoals onze Robert Wol, die vandaag de tijd neemt om vanuit Tilburg hier in Leusden te vertellen hoe het werkt. En we gaan hem het hemd van het lijf vragen. En ik ben met name benieuwd, Roeland, wat zijn visie is, omdat zij meer dan 60 closers hebben werken in Tilburg en Utrecht. Wat is het geheim van het succesvolle verkoopgesprek?
Precies.
Want ik ben van mening dat ook dit te leren is. Natuurlijk, de een zal meer aandacht hebben dan de ander. Maar hey, als je niet van sales houdt, had je geen ondernemer moeten worden.
Nee.
Dat is wel een hele boute uitspraak, realiseer ik me. Maar ik meen toch echt,
ja.
Wat heb je hier anders te zoeken? Je hebt toch een product of dienst, die wil je toch aan de man brengen? Daar wil je dus toch heel goed in worden?
Het doet mij ook denken aan Robert Kiyosaki, de andere Robert. En die zegt ook van, joh, de beste skill die je kan leren in het begin, als je jong bent, is sales.
Ja, want alles is verkoop.
Uiteindelijk is alles verkoop, ja.
Ja. Hey, zullen we hem gaan voorstellen?
Ja, laten we dat doen.
En dan gaan we naar het interview.
Yes.
Robert Wol is medeoprichter en eigenaar van Salespassie met kantoren in Tilburg en Utrecht. Dit doet hij samen met zijn compagnons Joost en Lucas. Met hun salesorganisatie met meer dan 60 closers nemen zij de lead-opvolging uit handen van toonaangevende bedrijven. Ook ondersteunen ze salesmanagers en verkopers bij het trainen van hun salesafdeling. En hebben ze recent een CRM-softwareoplossing op de markt gebracht, genaamd Salesflow. Hier is Robert Wol. Robert, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband voor de tweede keer.
Ja, voor de tweede keer. Ik mag weer terugkomen.
Ja,
superleuk.
Je mag terugkomen. Nou, dat is toch wel een applausje waard, hè?
Ja, dat vind ik. Het is ook superleuk dat ik er weer mag zijn.
Nee, maar ik ben vooral heel dankbaar dat je er bent. Want jouw uitzending is de best beluisterde Storybrand podcast aflevering op 1 na.
Ja?
En dat is nummer 1. Maar dat heeft ook wel een logische verklaring. Want heel veel mensen die ontdekken de podcast.
Ja.
En die gaan altijd weer naar 1 toe. Dus, maar van alle gasten ben jij de absolute nummer 1.
Oh, dat vind ik echt superleuk om te horen. Dat wist ik niet eens.
Ja. En dus we hadden zoiets van, we moeten jou nog een keer zien te krijgen in de podcast. En ik vind het echt super dat je uit het zuiden van het land hier naar Leusden bent gekomen.
Nou, dankjewel. Ik vind het ook superleuk om te horen dat het eigenlijk de best beluisterde gastpodcast van jullie is. Dus dan gaan we er nog een betere maken.
Ja, laten we ervoor gaan.
Ja, zeker.
Het is feest bij jullie, want jullie zitten midden in een lancering. Vertel ons eventjes wat jullie nu aan het doen zijn, want het heeft alles te maken met wat we vandaag willen bespreken.
Klopt. Wat we eigenlijk aan het doen zijn, we zijn bezig met een lancering van ons boek, De Salesmachine, verpletten je sales targets in 7 stappen. En echt best wel een langere tijd al hadden Lucas, Joost en ik, mijn compagnons dus, het idee van, we willen eigenlijk eens een keer wat wij doen qua resultaten, qua strategieën, qua blauwdrukken. Dat willen we eens een keer in een boek gaan vormgeven.
Ja.
Maar niet zomaar een boek, want de meeste boeken die komen helaas na een bestelling helaas gewoon ongelezen in de boekenkast terecht. Ja. En dat dient het meer als een onderzetter als een leesboek. En toen dacht van, oké, dit willen we anders doen. Dus hebben we een interactief werkboek ervan gemaakt, waarbij we het op een hele leuke manier hebben vormgegeven, vinden wij in ieder geval.
Nou, absoluut.
Allemaal opdrachten erin, zodat mensen ook meteen die het boek lezen, blijven lezen. En ook meteen daarna eigenlijk een afsluitende opdracht ontvangen in het boek van, snap je het? Dan kunnen ze dus gaan toepassen. En dan kunnen ze dus ook voor zichzelf zien, oké, klopt het ook wat ik eigenlijk heb gedaan?
Ja.
En dat slaat, denken wij, in ieder geval heel erg goed aan. En we hebben nu al, we zijn net begonnen met de lancering. Het is in ieder geval gisteren begonnen. We zitten nu op 700 boeken. We hebben 2 weken eerder aan onze eigen mailinglijst al een soort interne kleine promotie gehad, om het eigenlijk een beetje al te kijken van wat vinden mensen ervan.
Ja.
We krijgen nu al hele leuke reacties terug, dat ze ook
briljant
één ruk hebben uitgelezen. En dat vinden wij in ieder geval gewoon het mooiste om te horen, dat we in ieder geval weten, we komen niet in de boekenkast te hangen, dat die niet gelezen wordt.
Ja, dit is echt briljant. Ik heb het boek hier voor mij liggen, maar voordat we naar het boek gaan.
Ja.
Je hebt ons dit boek van tevoren opgestuurd omdat we partners zijn.
Ja.
Dank daarvoor. En dan schrijf je in je brief de reden waarom jullie het boek hebben gemaakt. Dat heb je net ook toegelicht.
Mm-hmm.
En dan staat er een zinnetje, dat trof mij echt, want zo ken ik jullie ook. In onze filosofie begint sales door te begrijpen dat je dit voor een ander doet.
Ja.
En daar ben ik het 100% mee eens. Toch zie je vaak in sales dat niet. Hè? Sales heeft soms een hele negatieve connotatie. Mensen hebben daar een heel negatief beeld bij. De verkeerde verkoper, de verkoper die uit is op jouw centen, die denkt aan zijn commissie, die denkt aan zijn bonus, die denkt aan zijn eigen belang.
Ja.
Maar vertel of leg eens uit aan de luisteraar waarom deze filosofie cruciaal is als op je de lange termijn succesvol wilt zijn met sales.
Daar kunnen we natuurlijk heel erg lang over gaan praten.
Ja.
Waar is het goed om te beginnen? Kijk, sales doe je voor een ander. Je wil iemand anders beter maken. Tuurlijk, je begint een bedrijf of je hebt een verkopende functie voor een bedrijf om deals binnen te halen, om het voor een bedrijf groter te maken. Maar en dat is leuk, want je doet het ook voor jezelf. Maar de essentie is, je begint een bedrijf voor een ander.
Ja.
En je begint bij voor iemand anders. En als jij niet in staat bent om dat probleem van die persoon te vinden waarvoor je een bedrijf bent begonnen en dat op te kunnen lossen, want dat is natuurlijk je dienstverlenend product, dan mis je de boot.
Mm.
En, of dan sla je de plank eigenlijk mis. Dat is een betere verwoording ervoor. En door te begrijpen van, oké, ik doe sales voor een ander en ik doe dat om iemand beter te maken, dan ga je ook zien dat je resultaten in je gesprekken voorwaarts gaan. Je gaat leukere gesprekken krijgen. En dan weet je dus eigenlijk ook dat je het op de juiste manier doet. En dat vinden wij gewoon een belangrijk iets om dat continu zeg maar te willen blijven delen. Dat is ook voor de reden waarom we ons boek gratis aan iedereen eigenlijk willen weggeven. Want we willen dit echt gewoon veel meer blijven delen met mensen die olievlek groter maken. Want het is zo verschrikkelijk zonde dat mensen een negatieve associatie bij het woord sales hebben.
Ja,
coaches, managers, therapeuten, noem het maar allemaal op. Ze hebben allemaal het idee van, ja, ik moet iets gaan verkopen. Ik moet nu mijn aanbod gaan doen. Ik moet nu weer omzet binnenhalen. Maar als je met die overtuiging het gesprek ingaat, dan ga je aan jezelf denken.
Ja.
Maar je moet aan iemand anders denken, want jij wilt die persoon helpen aan een betere resultaat. En ja, als iemand klant bij je wordt, dan kan je zeg maar iemand gaan helpen. Dus daarvoor is sales nodig. Maar leef je in de eigenlijk de schoenen van jouw prospect, van jouw lead, de persoon met wie je praat, dan kan je het veel beter eigenlijk overbrengen.
Ja, en je zegt ook ook al koopt de persoon niet, dan ook is het belangrijk dat de persoon een goed gevoel heeft overgehouden aan het gesprek. Nou, dat is er natuurlijk eentje.
Ja.
Maar je zegt ook van de basis van goede sales doen is dan ook dat je iemand oprecht verder wil helpen.
Ja.
En alleen wanneer je de juiste match bent voor jouw potentiële klant, wil je diegene pas binnenhalen voor jouw dienstverlening.
Ja.
En dan zeg je ook van beïnvloedingstechnieken mogen pas gebruikt worden op het moment dat je dat zeker weet.
Eens, ja.
Heerlijk.
Ja, met sales is natuurlijk van, je hebt heel veel technieken en strategieën hoe je echt wel het brein bij iemand zeg maar, kan kraken.
Ja.
Je wil iemand logisch en emotioneel kunnen beïnvloeden. En dat is gewoon aan te leren hoe je dat kan doen. En dat is een hele sterke tool en eigenlijk skill die je kan beheersen.
Ja.
En wij zeggen ook, with great power comes great responsibility. En dat is eigenlijk zeg maar hoe je het ook zeg maar zo dienen te zien. Gebruik die skill alleen maar als je weet, ik kan hier iemand echt ook verder mee helpen. En in een verkopende functie is dat wel, dat zie je vaker dat het misgaat. Want als je bijvoorbeeld gewoon een verkoper bent, bijvoorbeeld ook closer bij ons, die denken heel vaak aan een eigen commissie. En daar houdt het ook heel vaak bij op. Dat denken ze in ieder geval. Als je ondernemer bent of je moet even met je klanten gaan werken, nadat je een deal hebt gesloten. Nou, je sluit eigenlijk ook geen deal, want je opent een relatie. Dat is een zijde, maar
mooi.
Dan ga je ook zien van, oh wacht even, als ik een verkeerde klant binnenhaal, dan gaat het ook niet zeg maar zo lekker. Want als ik een klant heb binnengehaald en eigenlijk niet de klant die ik zeg maar zou kunnen helpen of zou willen helpen, maar ik heb hem binnengehaald omdat ik dat geld maar nodig had.
Ja.
Dan ga je veel meer problemen ervaren in het hele het traject erna. En bij verkoop zie je natuurlijk heel vaak, ze sluiten de deal en de klant wordt overgedragen aan het onboarding team of de klant succes team. En dat proberen wij ook bij onze verkopers zo duidelijk te maken van, oké, luister eens. Het is veel makkelijker om aan een klant nogmaals iets te verkopen als die klant de eerste keer tevreden is. En dan maakt het voor jou als verkoop ook een stuk makkelijker. En dat proberen wij echt zo goed mogelijk continu bij onze verkoops ook al teweeg te brengen. En dat zien we dus ook in cijfers van wat we aan upsells kunnen verkopen aan klanten. Dat zien we dus ook aan klantretentie, aan klanttevredenheid van mensen die wij binnenhalen. Voor andere opdrachtgevers bij ons. En dat is denk ik ook de kracht. Want dan wordt sales ook een stuk leuker. Dan kan je ook een band maken met mensen. En dan vinden mensen ook in één keer oprecht ook gewoon leuk als je belt. Ja. Want ze weten gewoon, die persoon is oprecht. Die kijkt met me mee. Die doet zijn best om ook mij verder te helpen.
Ja.
En dan maakt het gewoon voor iedereen veel leuker.
Super vet. Een aantal feiten over salespassie. Daar beginnen jullie in het boek mee. Dat geeft ook jullie autoriteit natuurlijk aan.
Ja.
Maar inmiddels, meer dan 15.000 ondernemers en ondernemingen ontwikkelden hun sales skills met jullie trainingen. Dat is gigantisch.
Ja.
Er zitten 181.683 leads in jullie systeem. Dat zijn alle leads van alle klanten, denk ik, die jullie hebben.
Ja, we zitten er echt, ik denk ondertussen al veel meer. Ja, echt veel meer
dat
inderdaad.
Gaat per dag natuurlijk keihard.
Ja, zeker. Ik denk dat we echt inmiddels al op, voor mij was dit van afgelopen jaar, ik denk dat we echt al hier om misschien al zitten aan leads in het systeem zitten.
Ja. 18.000 sales meetings gevoerd, 6.000 deals gesloten en bijna 8 miljoen aan omzet telefonisch en face-to-face gerealiseerd. Fantastisch.
Ja, dat zijn de cijfers van 2021.
Ja.
We hebben even verder ook teruggekeken. In de afgelopen 4 jaar hebben we voor 18 miljoen euro aan omzet binnen weten te halen voor onze samenwerkspartners.
Ja.
En ja, dat is gewoon super gaaf om te zien en het geeft ook een beetje twee ideeën bij mij, of ook twee kanten eigenlijk. Want aan de ene kant denk ik van, het is echt geweldig. En dan denk je echt van, dit had ik nooit voor ogen.
Nee.
Van dat we dit ooit zouden kunnen realiseren. Maar aan de andere kant, als wij dan naar ons eigen bedrijf kijken, denk ik van ja, we zijn pas eigenlijk net begonnen.
Ja.
Het is helemaal nog niet zo ver. Nee. En als je dan ook zulke cijfers hoort, ja, dat is natuurlijk super mooi om te zien.
Ja.
Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar onze werkplek, hoe wij onze organisatie hebben ingericht, we kunnen nog verdubbelen in het aantal verkopers. Er zijn nog zoveel samenwerkspartners die we kunnen aansluiten. En ja, dat motiveert heel erg om dat aantal gewoon te kunnen vergroten. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de kwaliteit het hoogste blijft. Want ja, daar willen we natuurlijk wel echt gewoon dat blijven waarborgen.
Ja, hoe meer je weet, hoe meer je realiseert hoe weinig je weet. Hè? Dus, ja, dus je, hoe verder je komt in je bouw van je business, hoe meer je gevoelt dat je aan het begin staat.
Mm-hmm.
Maar volgens mij was jij ook degene die de vorige uitzending zei, je vergelijkt altijd je eigen binnenkant met iemand anders zijn buitenkant.
Klopt, ja.
En dat is natuurlijk ook wat je zelf ook doet. Hè?
Ja, ja, ja.
Je begint het boek met, is een succesvol bedrijf een keuze of geluk? En daar kom je met een paar heftige cijfers van de Kamer van Koophandel.
Ja.
Wat misschien wel een goed begin is ook voor dit gesprek. 43% van de ondernemers die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel stopt in het eerste jaar.
Mm-hmm.
En 60% van alle bedrijven is binnen 5 jaar failliet.
Ja, ja.
En dan de bedrijven die het wel redden. 97% ervan blijft in de start-up fase.
Blijkbaar.
Ik geloof het hoor.
Ja, ik geloof direct. 100%,
100%. Want ik zie het om me heen.
Ja, zeker. Vooral ook, wij horen het iedere dag, om maar zo te zeggen, van al die 400.000 of 500.000 leads die wij in het systeem hebben en iedere dag bellen. Iedereen is bijna eenmaal spitter. Iedereen die heeft eigenlijk stress vanwege te weinig omzet. Weet niet hoe ze door moeten groeien. En ja, het zijn heftige cijfers natuurlijk. En daarom is het natuurlijk ook, dachten wij van, ja, het is leuk om te zeggen van, is het nou keuze of is het eigenlijk geluk?
Ja.
Dus van, waar draait het nou uiteindelijk om?
Ja.
En ja, ik ben benieuwd, wat denk jij wat het is?
Nou, mijn business coach, onze business coach, ja, Howard Partridge, zegt altijd, profitable sales cures all business diseases.
Ja, in het algemeen wel. Ja.
En dus je zult met je verkoop moeten beginnen als je wil dat je bedrijf gezond wordt.
Eens.
En dan kom je op de haat-liefde verhouding die je net al even noemde, die mensen met sales hebben.
Ja.
Dus ja, mijn filosofie is, het is een keuze.
Ja, ja, 100%.
Je kan pech hebben in het leven. Laat het ook even voorop stellen. Ik bedoel, er zijn allerlei factoren extern. Met je gezondheid, met macro-economische ontwikkelingen die een keer een ondernemer de das om kunnen doen.
Ja.
Maar over het algemeen zeg ik, het is een keuze.
Ja, over het algemeen 100%. Tuurlijk, ik denk dat voor ieder bedrijf, voor ieder ondernemer zit altijd een klein beetje succes erbij.
Ja.
Maar ik denk dat je succes ook uiteindelijk afdwingt.
Ja.
Door wat je doet aan input, aan motivatie, aan door blijven ontwikkelen. En ja, hoe meer je door blijft ontwikkelen als ondernemer, hoe meer je gaat je netwerk gaat vergroten, hoe meer nieuwe skills, strategieën, kennis tot je gaat krijgen, hoe betere keuzes je kunt gaan maken. En waardoor je ook uiteindelijk een beter resultaat kunt gaan uiteindelijk gaat krijgen.
Schitterend. Hey, dan als je besloten hebt in je mind,
ja,
dat je dus een keuze hebt en dat je focus wil hebben op sales als ondernemer, dan komt een volgende stap en dan zeggen jullie eigenlijk, het is heel belangrijk om je rekenwerk te doen en goede doelstellingen te stellen. Kun je daar iets over delen?
Ja, 100%. Nou, wat wij bijvoorbeeld heel vaak merken bij eigenlijk gewoon alle leads. Ja, eigenlijk gewoon echt altijd. En dan beginnen ze met ondernemen of ze zijn een paar jaar bezig, maar het loopt niet naar wens.
Nee.
En dan ga je dus eigenlijk het rekenwerk met ze doen van oké, maar wat zou je dan bijvoorbeeld in financiële cijfers willen realiseren? Want ja, sales, omzet is toch best wel belangrijk. Het begint daar allemaal. En dan ga je met ze doorrekenen. En dan zouden ze bijvoorbeeld, want ze verhuren zichzelf heel vaak voor uren bijvoorbeeld, of noem het maar eigenlijk allemaal op. Maar stel ze zouden een fulltime bezettingsgraad hebben, dan zouden ze bijvoorbeeld 5.000 of 7.000 of 8.000 euro per maand aan omzet kunnen binnenhalen.
Ja.
En dan denken ze bij zichzelf, oh, dat zou helemaal geweldig zijn, want dan kan ik dat verdienen.
Ja.
Alleen als je gaat kijken van, het is onmogelijk eigenlijk, als je in je eentje werkt, om altijd vol te zitten. Want je moet ook nog andere tijdsinspanningen doen.
Ja.
Je moet ook nog sales maken. Je moet ook nog marketing doen. Dus waarschijnlijk moet je ook nog wat kosten maken. En als je dan allemaal gaat terugrekenen wat er dan eigenlijk overblijft, dan denk ik van, hey, wacht eens even, dat is helemaal niet profitable.
Nee.
En daar begint dus ook goed rekenwerk bij. Dat je ook weet van, oké, vraag ik wel bijvoorbeeld de juiste tarieven? Zit ik wel in de juiste doelgroep? Spreek ik die daarmee aan? Want als je dat al niet goed op orde hebt, dan klopt je fundament niet. En dan kan je wel heel goed zijn in sales, maar als jouw fundament niet goed is, dan kan je niet groeien. Dus dat is een hele belangrijke. En daarnaast is het ook van, als jouw fundament goed klopt. En je weet op een gegeven moment, kan je natuurlijk gewoon publiek kopen met allemaal online advertentiekanalen. Of je kan sponsoringen doen, of je kan in ieder geval marketingbudget creëren. En je hebt een bepaalde strategie hoe je leads kan binnenhalen, hoe je bijvoorbeeld offertes of sales meetings kan krijgen en dus deals kunt binnenhalen. En je weet die cijfers, dan kan je ook veel betere keuzes maken om een bepaalde groei te maken.
Ja.
En heel vaak denken mensen dat dat een heel ver van hun bed show is.
Ja, klopt.
Terwijl het echt helemaal niet waar is. Want als op een gegeven moment het fundament klopt, dan kan je op een gegeven moment gaan schalen.
Ja.
Dan kan je op een gegeven moment die groei gaan realiseren. En dan gaat het ook in één keer een stuk makkelijker. En dat hoeft helemaal niet zo lang te duren. Maar het belangrijkste is dat het fundament goed is. Als je rekenwerk gewoon precies hebt van hoeveel leads heb ik per week nodig? Hoeveel offertes heb ik dus nodig? Hoeveel sales moet ik gaan maken? Dan is eigenlijk de enige vraag, waar ga ik dat vandaan halen?
Ja.
En dat zou bij het begin 100% de core van je business moeten zijn. Ga je dat zelf niet meer doen, dan moet iemand in je team dat als 100% prioriteit hebben. Maar ik ben van mening dat een ondernemer altijd dat altijd sowieso in zijn achterhoofd moet hebben en altijd ermee bezig moet zijn. Hoe ga ik deze cijfers deze week weer binnenhalen in mijn business?
Ja.
Dus daar begint het bij.
Ja, je geeft ook een leuk rekenvoorbeeld, hè, van mensen die op weg zijn naar een miljoen. Mm-hmm. Als ik 2000 mensen nodig heb om een product van €500 te kopen,
ja,
dan zal ik 39 sales per week moeten doen.
Ja.
En als 500 mensen een product van €2000 kopen, ja, dan moet ik 10 sales per week doen. Dus het is ook, en dit zijn natuurlijk maar eerst rekensommetjes.
Ja.
Maar zonder dat duidelijke raamwerk ga je natuurlijk nooit een profitable business bouwen. Dat is eigenlijk het punt.
Precies, en daar begint het bij. Als je niet weet wat je moet doen, dan weet je dus ook niet, zeg maar, waar je op moet sturen. Dan weet je ook niet waar je je energie aan moet spenderen.
Nee.
En dat is echt zo verschrikkelijk belangrijk. En mensen zeggen altijd van, oh, dat weet ik wel, noem maar op. Maar het is altijd twee vervolgvragen stellen in een gesprek. En ze weten het al niet meer.
Mag ik jou een vraag stellen?
Ja.
Dit hebben we niet voorbereid, maar ik gooi hem er even in. Is het makkelijker om 10 klanten binnen te halen van €1000 of 4 klanten van 2500? Beide leidt tot €10.000 omzet. Stel dat het een abonnementsvorm is.
Ja.
En dus een abonnement van 1000 per maand. Mm-hmm. Is het makkelijker om 10 keer 1000 te verkopen of 4 keer 2500?
Ja, het is afhankelijk van je product en dienst natuurlijk ten eerste.
Uiteraard.
Want het is natuurlijk van, oké, wat is nou uiteindelijk jouw service? En wat vragen bijvoorbeeld, is het ook redelijk marktconform? Mensen zeggen altijd van, oh, je moet naar je eigen prijs gaan kijken, noem maar op. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als het gewoon zo erg erboven zit, ja, dan kan je dat wel leuk vragen. En dan kan iemand wel zeggen, je moet hoge prijs vragen, zoals al die high-end coaches doen. Maar ja, als dat nergens op slaat, dan gaan mensen dat niet betalen.
Nee.
Maar wat is nou eigenlijk, in mijn optiek, ik zou altijd zeggen, altijd is het trouwens niet het juiste woord, ik zou vaker zeggen een hogere prijs. En dat is puur omdat...
Ik ben blij dat hij dat zegt.
Ja, ik zie in ieder geval dat als je goed bent in sales, en een hogere prijs staat vaak ook tegen meer werk leveren voor je klant. Meer werk met ze gaan doen. En ik denk altijd van, als je toch voor een deal gaat, dus zet hem dan ook hoog in.
Ja.
Door er gewoon te zeggen, ik ga ook gewoon meer met die klant doen. En vooral ook, als je sales niet zo leuk vindt om te doen, ga dan juist je prijzen verhogen.
Ja.
Want het houdt in dat je dus eigenlijk zegt met je prijs van, nee, met dit voorstel wil ik je eigenlijk langere tijd gaan helpen om jou iets, zeg maar, er een bepaald resultaat voor te geven.
Ja.
En als je sales juist niet leuk vindt, dan is het juist een hele goede keuze om te doen. Want dan hoef je ook minder sales te maken.
Precies.
Nou, dat is ideaal.
Ja. Ik ben heel blij dat je het antwoord geeft. Ja. Ik zeg ook altijd, het is makkelijker om 4 klanten van €2500 binnen te halen dan 10 van 1000.
Ja.
Want stel dat jouw hitratio 50% is, dan heb ik al 20 gesprekken nodig om überhaupt 10 deals te sluiten.
Ja.
En als de hitratio 50% is, zeg dat die misschien 30% is, dan heb ik nog steeds minder gesprekken nodig om 4 van die klanten van 2500.
Ja.
En ik zie heel vaak dat mensen die beginnen voor zichzelf, om die groep even erbij te betrekken, dat ze zeggen, nee, maar ik doe lage prijzen, want ze zijn eigenlijk nog een stukje onzeker. Ze willen nog wat business cases opbouwen. En je weet alle overtuigingen die mensen in hun hoofd kunnen hebben.
Ja.
Terwijl, wij zijn allebei horlogefan, hè?
Ja, ja.
Ik heb hier een Mont Blanc horloge om.
Ja.
Dit horloge is €5000.
Ja.
En dat heb ik er niet voor betaald. Want ik heb het in de coronacrisis in Italië gekocht.
Ja, dat is mooi.
En ik kon mooi onderhandelen. Maar als jij dit horloge ziet liggen in de etalage met een prijskaartje van €5000.
Mm-hmm.
Of je ziet dit horloge liggen met een prijskaartje van 200 euro. Is de gepercipieerde waarde sowieso een stuk lager.
Ja, eens.
En dit was een cadeau wat ik heb gekregen. Mm-hmm. Vele malen minder dan die 5K. Mm-hmm. Omdat heel Italië zat op slot.
Ja.
Die winkels hadden niks te doen. Dat dus met wat moment. Onderhandelingstechnieken kon ik een hele mooie deal sluiten. Mm-hmm. Maar dat is precies hoe ik naar sales kijk als we gaan verkopen. De gepercipieerde waarde. Dus de prijs is ook laten zien wat het waard is. Eens. Ben je het daarmee eens?
Zeker. En als mensen een bepaald bedrag gewoon zien, dan denken ze ook, het zou wel beter zijn. Ja. Kijk bijvoorbeeld ook naar Starbucks koffie, is misschien ook een perfect voorbeeld.
Ja.
Absurde koffieprijzen. En mensen denken, het is allemaal lekkerder en beter. En dat idee hebben ze ook allemaal. Mm. Maar is het nou echt zoveel lekkerder en beter?
Ja.
En dat zie je ook terugkomen. Maar ook terugkomt op het stukje van sales van, moet ik dan altijd die hogere prijzen gaan vragen? Kijk, het is ook weer het doorrekenwerk. Want stel bijvoorbeeld jij, het is ook wel eens een keer heel goed om die eerste sale te maken met iemand. Om het vertrouwen te krijgen.
Ja.
En dat stelt dus 500 euro om iemand binnen te krijgen. En iemand heel goed te helpen. En als dat die ervaring van de klant zo goed is. En je kan bijvoorbeeld 75 of 80% van die mensen die 500 euro hebben gespendeerd of geïnvesteerd in jou. En je kan het dan verhogen.
Ja, fantastisch.
Je komt dan met een offer van bijvoorbeeld 3 of 5 of noem het maar op. Ja, dat zou ook een hele goede strategie kunnen zijn. Maar dat is dus weer het rekenwerk. Ja. Weet wat jouw salescijfers zijn.
Geniaal. Waar moeten mensen naartoe om dit boek te kopen? Te krijgen eigenlijk, hè? Want ze betalen alleen de verzendkosten.
Ja. Zeker. We hebben nu gewoon gezegd bij de lancering, we willen sowieso gewoon zoveel mogelijk boeken verspreiden.
Ja.
Dus enkel en alleen verzendkosten. Als je naar de website van salespassie.nl gaat, dan ga je hem dus sowieso vinden.
Ja.
En
perfect.
Ja, daar staat gewoon
een dikke knop, toch?
Er staat gewoon de knop met gratis boek, de salesmachine. Maar anders is het, even uit mijn hoofd, salespassie.nl, boek en dan allemaal streepjes de salesmachine.
Ja, oké. Luisteraar, doe jezelf een lol. Ga naar salespassie.nl. Bestel even dit boek. Het kost €4,95.
Ja, €4,95.
€4,95. Dit boek is, ik heb het hier voor me liggen. Het is geen dik boekwerk, maar het is super praktisch.
Ja.
En ik ben nu bij de bladzijde 6.
Mm-hmm.
En waar we het net over gehad hebben, gaan we niet op door. Maar koop het boek, want hier staat een factsheet in. Jouw salescijfers om je target te halen. En die exercitie kun je gewoon invullen.
Ja.
En dan weet je precies wat je moet doen. Dus ik zou zeggen bestel het. Oké, dan heb ik een andere vraag. En dan sla ik even een heel stuk van het boek over.
Ja.
Maar dan gaan we eigenlijk naar dat salesgesprek voeren.
Mm-hmm.
Stel je voor dat Roeland en ik bij jullie komen werken als closer.
Ja.
Wat ga je tegen mij zeggen om heel goed een salesgesprek te kunnen voeren? Wat zijn nou die dingen waarvan je zegt van zo werkt dat? Dit is een hele brede vraag.
Ja,
want daar kan je natuurlijk 1000 dingen over roepen.
Ja.
Maar wat is de essentie van een goed gesprek?
De essentie van een goed gesprek is weten wat het probleem van jouw gesprekspartner is. Wat het hem kost, de persoon. En wat het hem zou kunnen en kost in financiën, kost in stress, emotie, maar ook wat het zou kunnen opleveren als het allemaal goed gaat in financiën, emotie. En als je dat al weet, dus dan heb je in ieder geval, om het zo te zeggen, het begin- en het eindkader. Je hebt een beginpunt en je hebt een eindpunt. Daarna wil je vooral weten, oké, welke vragen dien ik te stellen om dat pijnpunt te kunnen achterhalen.
Mm.
En eigenlijk is het gewoon heel simpel. Het is gewoon eigenlijk gewoon kijken van welke antwoorden heb je van een persoon nodig?
Ja.
En als je weet welke antwoorden je nodig hebt, en dat is gewoon eens weer verder nadenken. Oké, welke pijnpunten moet ik op tafel krijgen? Oké, ik heb dus deze antwoorden allemaal nodig.
Ja.
Als je dat weet, dan moet je gewoon gaan kijken. Oké, deze antwoord heb ik nodig. Oké, welke vragen moet ik stellen om dit antwoord te krijgen? En als je dat weet, dan kan je eigenlijk wel heel goed een basisscript voor jezelf maken. Dus je weet, ik ga alleen maar deze vragen stellen, zodat je ook geïnteresseerd bent, oprecht geïnteresseerd bent, want zo kom je ook over. En dat je met die informatie die je ontvangt, kan je weer doorvragen. En dan kan je dus verder zeg maar in de connectie gaan met mensen. Kan je verder met ze gaan kijken. En daardoor krijgen de mensen ook het idee van, oké, die staat niet tegenover mij om mij iets te verkopen. Nee, iemand komt letterlijk naast mij zitten.
Ja.
Om eigenlijk gewoon mijn, bijvoorbeeld in dit geval, mijn business te analyseren. Om te kijken van, waar kan ik op groeien?
Oké, dus jij bent closer.
Ja.
Je belt en je krijgt mij aan de lijn.
Ja.
En je verkoopt nou, laten we zeggen een opleiding om marketeer te worden.
Ja.
Welke vraag ga je aan mij stellen? Hoe gaat dat gesprek?
Ja, en wat doe jij op dit moment?
Ik ben marketeer, maar ik zit maar een beetje aan te klooien. En ik heb geen marketingmethode waar ik echt bewezen effectief klanten mee kan helpen. Ik ben iedere keer voor al mijn klanten het wiel opnieuw aan het uitvinden.
Ja, ja, ja.
Nou, dat eigenlijk moeten ze de Storybrand gecertificeerd gids worden. Ja, hè? Dat, ja, ja. Je begrijpt.
Ik snap hem inderdaad. Ja, wat ik dan vooral zou doen, is vooral... welk antwoord ik boven tafel wil krijgen, is vooral van... Oké, wat doe je dus nu? Huidige situatie in kaart brengen. En vooral dus even gaan inzoomen op... hoeveel klanten bedien je? Wat zijn daar de prijzen van die je bedient? Wat zie je bijvoorbeeld in resultaten van je klanten? Dan heb ik in ieder geval cijfers krijg ik boven water. Ja. En dan vraag ik ook altijd, hoe lang heb je al deze, zeg maar, deze business zo lopend? Dan zeggen ze een aantal maanden. En dan kan ik dus een rekensom gaan maken. Want dan kan ik dus zo zeggen, hey, ze hebben bijvoorbeeld zoveel omzet voor zoveel maanden. Oké, nou stop. Want dan weet ik in ieder geval bijvoorbeeld, komt een bepaald cijfer uit.
Ja.
En daarna ga ik ze ook aan ze vragen, wat zou je dan vooral willen? Ja. Waar wil je naartoe? Wat zie je wat mogelijk is voor je? Nou, dan gaan ze bijvoorbeeld vooral schetsen van waar ze naartoe willen groeien. Dat kan bijvoorbeeld zijn in omzet. Dat kan zijn in bijvoorbeeld het groeien van hun business. Nou, er komen hogere omzetcijfers uit.
Ja.
Er komen hogere doelstellingen uit. Mooiere klantresultaten. Waarschijnlijk kunnen ze ook denken van... Ja, ik zou bijvoorbeeld voor een hogere prijs mijn dienstverlening willen aanbieden. Ja. Maar dat kan ik nu nog niet waarmaken. Omdat mijn klantresultaten voor nog niet goed genoeg zijn. Dus gaan ze dus te snel afhaken. Als ik dat boven water kan krijgen... Dan kan je eigenlijk eens heel makkelijk een keuze, zeg maar, laten zien van oké, nou, dit heb je al. Hier wil je naartoe. Dit loop je dus al iedere maand mis, al voor zo'n lange periode. Dus dan komt er al een heel hard financiële cijfer uit van okay, dit heb je al misgelopen.
Ja.
Dat doe ik, omdat het dan duidelijk is voor de mensen dat ze weten wat ze mislopen. En dat verantwoordt uiteindelijk jouw investering op het eind, wat je gaat vragen. Maar daarnaast, dat is gewoon puur het logische verhaal. Die we ook op emotie kunnen inspelen. Dus je wil ook vooral weten van, oké, waarom wil je dit? Waar loop je dus tegenaan? Wat heb je al allemaal geprobeerd? En vooral die vraag, wat heb je al allemaal geprobeerd, is heel erg waardevol. Want daar gaan mensen voor, want de reden dat ik deze vraag stel, ik wil het antwoord krijgen van mensen, dat mensen zeggen, ik heb al A, B, C en D geprobeerd. Nou, als ze hoe meer ze antwoorden beter, gevraagd worden door wat was er staat. Nou, niet goed genoeg, want ze zijn nog in de huidige situatie. Maar daardoor gaan mensen inzien, dat is het antwoord die ik wil hebben, dat ze zeggen, ik kan het niet alleen. Ik heb al heel veel geprobeerd, maar het is nog niet gelukt. Daardoor gaan mensen zich naar realiseren dat ze ook daadwerkelijk andere mensen nodig hebben om het probleem op te kunnen lossen. En nou, als dat eigenlijk vooral steeds duidelijker boven water komt, dan gaan mensen dus uiteindelijk hun situatie hebben van, hey, ik sta nu op punt A, ik wil naar punt B. Dat gaat zoveel omzet, zou dat zeg maar kunnen groeien. Ja. Dat kan ervoor zorgen dat ik dan qua emotie bijvoorbeeld minder stressweken heb. Mijn team kan gewoon laten groeien, noem maar op. En wat ik dan daarna wil doen, is als dat eigenlijk helemaal dat helder is. Daarna wil ik altijd een stukje autoriteit en expertise laten zien van bijvoorbeeld waarom is bijvoorbeeld mijn oplossing... het beste. Waarom sluit het goed voor jou aan?
Ja.
En dat wil je natuurlijk doen door natuurlijk ook deels kunnen zeggen dat je goed bent. Maar het is nog beter als je dat kan laten zien met resultaten van klanten. Van hey, jouw situatie doet me heel erg denken aan deze persoon of deze case waarmee we hebben samenwerkt. Hebben we dit en dit gedaan? Hebben we deze stap kunnen maken? En als dat namelijk duidelijker wordt, dan gaan mensen ook veel meer zien van hey, wacht eens even, dit is mijn probleem. Deze persoon heeft echt verstand van hebben ook deze resultaat gehaald. En dan verkoop je niet de oplossing, maar je gaat uiteindelijk het resultaat verkopen. Waar ze
heerlijk. Oh, dit is een krachtige, hè? Die gaan we even herhalen. Ja. Je verkoopt uiteindelijk niet de oplossing, maar het resultaat.
Ja.
Hier gaat het vaak mis.
Ja, eens.
Dit is gewoon keihard storybrand, want daar zeggen we dat ook.
Oh, nou, kijk, dat is goed. Dat is mooi.
Ja, omdat heel vaak wat wij zien bij bedrijven is, vooral als ze bijvoorbeeld, hè, ik was deze week de gast in een podcast van iemand anders. Dat ging over SaaS-organisaties.
Ja.
En daar zie je bijvoorbeeld feature selling.
Ja.
En dan als ze al een stapje naar boven gaan, dan gaan ze weg van features naar benefits.
Ja.
Maar dan zit je nog steeds niet op de results.
Nee, je verkoopt eigenlijk gewoon de oplossing.
Ja.
En dat zie je ook, ik denk dat het ook heel erg logisch is bij mensen die hun eigen software hebben ontwikkeld of techneuten zijn. Ja, die zijn natuurlijk helemaal trots en blij met wat het allemaal kan.
Ja.
En ik moet ook zeggen, want wij zijn ook met ons eigen, we hebben ook een eigen SaaS CRM, Salesflow. Ja. En daar ben ik vooral mee aan de slag om dat te ontwikkelen met een team.
Ja.
En ik merkte ook in mijn eigen manier van marketing, hoe ik de website ging maken, ging ik ook heel erg van, oh, ik moet alle features erin hebben, want die zijn helemaal geweldig.
Ja.
En dat komt omdat ik er fan van ben, want ik denk van, ja, hier heeft mijn energie ingezeten. Dus dat moet sowieso op de website, want dat is heel erg belangrijk.
Ja.
En dan ga je weer nadenken, denk je van, ja, maar wacht eens even, dat valt eigenlijk wel mee, want ja, mensen boeit dat eigenlijk niet. Mensen willen gewoon een resultaat. En wat willen mensen nou eigenlijk van een CRM hebben? En als je dat weer gaat realiseren, denk je van, oh wacht, ik moet het weer zo neer gaan zetten. Maar dat is gewoon een uitdaging. En het is ook weer grappig van dat ik zelf ook weer, terwijl ik weet van, verkoop niet de oplossing. Als eigen persoon is het heel erg normaal om, of in ieder geval als je je eigen product dienst koopt, is het heel erg normaal om in die valkuil te stappen. Want je staat niet meer echt stil bij dat resultaat. Want je denkt van, ja, dat is toch logisch? Maar nee, dat is niet logisch.
En je kunt het nog een stap verder nemen. In de Storybrand Workshop hebben wij het altijd over de karaktertransformatie.
Ja.
Want elk verhaal, elke film gaat uiteindelijk over karaktertransformatie. Je bent nu dit.
Ja.
He, dus jij zei net van, je hebt nu dit. Dat weet je al. En je wil dat hebben.
Ja.
Gebruik jij wel eens ook het gevoel en de emotie en het plaatje van, je bent nu dit en je wil dat worden?
Ja.
Gebruik je karaktertransformatie in je sales?
Ja, 100%. Dat is juist essentie. Want als het logisch verhaal boven water is, dan wil je juist gewoon naar emotie gaan.
Ja.
Van, wat doet het voor je?
Ja.
Waar lig je bijvoorbeeld wakker van? Wat kan je nu niet wat je wel zou willen? En daarna wil je naar het positieve gaan. Van, oké, maar als je dit kan realiseren, dus je komt daar te staan, en dat gaat je bijvoorbeeld deze omzetten opleveren, wat kan je dan daarmee? Wat wil je daarmee doen? Wat zou je volgende stappen zijn? Wat zou dat voor jezelf betekenen als je die groei zou kunnen zetten? En waar wil je dus naartoe groeien? En dat is wel heel erg belangrijk. Want hoe wij dat benoemen bij ons op de werkvloer is, dat is ook een stukje, natuurlijk een mooi beeld voorschetsen. En dat is belangrijk, want dan moeten mensen weer de auto perspectief hebben.
Ja.
Maar daarnaast is ook interne motivatie bij mensen eigenlijk, zeg maar, dat naar boven halen. Want kijk, je kan wel een geweldig traject hebben, maar als een persoon niet gemotiveerd is, dan gaat het niet werken. En dat is dus ook weer het stukje van de filosofie. Sales doe je voor een ander. En juist dat interne motivatie omhoog halen bij die persoon, dat is van belang.
Mm.
En dat is ook wat we ook in een brief schreven van, het moet niet uitmaken van of je dat telefoon of het gesprek beëindigt en het is wel of geen deal. De persoon moet in ieder geval een goed gevoel erbij over hebben. En dat ga je uiteindelijk doen door iemand ook persoonlijk te kunnen motiveren.
Wauw.
En ja, dan wil je natuurlijk wel dat het een deal wordt. In ieder geval, dat is natuurlijk uiteindelijk het idee. Maar het zou niet per definitie moeten uitmaken, want je zou je gesprek niet anders moeten gaan voeren.
Nee. Oké, dus we zitten nog in dat gesprek. We hebben mij als marketeer aan de lijn die vreselijk op zoek is naar de manier om zijn business consistent te laten groeien, meerwaarde te leveren aan zijn klant. Jij hebt al deze vragen nu gesteld. Hè?
Ja.
Dus resume, we zijn begonnen met, waar sta ik nu?
Ja.
Jij hebt dat rekensommetje in je hoofd als verkoper gemaakt.
Ja.
Dat betekent dat hij ongeveer al zo lang bezig is, als je dat weet, en zoveel verdient.
Ja.
Dus dan ga je aan hem terugzeggen van, oké, dus dan weet je nu wat je gemist hebt al die tijd.
Ja.
Dat noem je ook als bedrag.
Ik laat ze heel vaak zelf uitspreken. Ik noem het wel bijvoorbeeld, ligt een beetje hoe het gesprek vergaat. Soms vertellen ze dat zelf, maar ik wil het altijd dat eigenlijk, ik wil nooit proberen om iets in de mond bij iemand anders te leggen.
Mm.
Ik wil juist dat ze, zeg maar, er zelf over nadenken en dat je dat met de juiste vraag dat gaat stellen, want daardoor gaat het ook veel meer impact maken voor die persoon zelf.
Dus hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? In mijn geval, stel ik ben, zeg tegen jou, ik heb 6 maanden werk gehad en ik heb nu €10.000 per maand verdiend.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk naar een situatie waarbij ik richting de 2-3 ton per jaar ga.
Ja, oké. Dan zeg ik, oké, dus je hebt, zeg maar, in de afgelopen 6 maanden dit verdiend. Oké, je wil hier naartoe groeien. Dit heb je er allemaal voor geprobeerd. Wat heb je dan nu al misgelopen?
Ja.
Eigenlijk, dus ik kan zeggen, oh, je hebt er zoveel misgelopen.
Ja.
Ja, dat klopt. Wat heb je al misgelopen? Dan gaan ze nadenken.
Ja.
Dit heb ik misgelopen, oké. En als je daarop gaat inhaken, en dan zeg ik heel vaak, als ze bijvoorbeeld zelf met z'n ans komen, ik zeg van, ja, kijk, het is natuurlijk heel gemakkelijk. Het is een leuk simpel rekensommetje. En het is misschien helemaal niet realistisch om meteen, zeg maar, die stap van A naar B te maken. Maar pak hier eens een keer een kwart van.
Ja.
Wat zou dat dan voor je betekenen?
Ja, slim.
En want dan wordt het ook weer wat realistischer voor ze. En als je dat op die manier doet, dan gaan mensen er ook weer zelf over nadenken. En dan gaan ze het ook weer zelf voelen. Want niemand houdt ervan om iets in de mond gelegd te krijgen.
Nee.
Dat vind je toch ook kloten, dat je dit hebt gemist? Natuurlijk vind ik dat kloten. Anders zou ik hier niet met je aan tafel. En als je dat doet, dan ga je dus eigenlijk ook het verliezen.
Heerlijk. dan komt er een moment, want dan ga je naar die brug toe waarin je gaat vertellen hè, van waar wil je, of vragen waar iemand naartoe wil.
Ja.
Je gaat ook vragen waarom die dat wil, wat het voor hem zou betekenen, et cetera. Wat die allemaal geprobeerd heeft, hebben we ook allemaal gehad. Dan wanneer ga je naar een einde toe in zo'n gesprek?
Ja.
En hoe doe je dat?
Nou, hoe je dat doet, is eigenlijk de transitie maken. Dus van eigenlijk het stukje informatie verzamelen, afsluiten. En je wil naar een demonstratie slash voorstel gaan. Je bespreekt alles, je vat alles nog goed samen. Waarbij je dus ook dat vraag stelt, zodat je ook die bevestiging krijgt. Want dan weet je voor jezelf, oh wacht, ik heb niks gemist. De persoon die is het ook allemaal helder.
Ja.
Nou, die persoon heeft als het goed is een probleem.
Ja.
Dat erkent hij. Hij weet wat hij mist. Hij of zij weet wat hij mist. Hij is gemotiveerd, heeft veel geprobeerd. Maar het lukt nog niet. Nou, dan is het eigenlijk gewoon, hey, op basis van wat ik heb gehoord, kunnen wij hier heel goed bij helpen. Sta je open voor hulp en begeleiding? En dat vinden we belangrijk. En dat is vooral ook een belangrijk. Ja, daar sta ik voor open. Oké. Zou ik jou vertellen wat wij voor onze klanten en onze methodiek is, hoe wij zeg maar deze resultaat van onze klanten halen? Natuurlijk gaan ze ja zeggen. Want ze erkennen hun probleem. Ze zien ook de grootte van het probleem in. En jij vertelt eigenlijk van, hey, jij wil naar B. Ik heb klanten die bij B zitten. Zou ik je vertellen hoe wij dat doen? Ja, en natuurlijk willen ze dat. En als je ook weer de vraag zet, sta je op voor hulp en begeleiding? Dat is weer eigenlijk zo'n micro-agreement vraag. Dat mensen voor zichzelf ook weer zeggen, ja, ik ben bereid om hulp te in ieder geval aan te nemen.
Heerlijk.
En dan kan je gewoon, als je dat vertelt, dan je vraagt eigenlijk toestemming om gewoon te vertellen van wat je dienstverlening is.
Ja. Wauw. En dan zeg ik ja, dan heb jij jouw verhaal verteld.
Ja.
En dan komt het moment dat je ook om de deal wil vragen.
Ja, zeker. Ja, hoe je dat doet is, je hebt je verhaal verteld. Je loopt altijd in jouw voor, of eigenlijk in jouw demonstratie, dat je uitlegt hoe je mensen kan helpen, loop je eigenlijk altijd hun pijnpunten aan resultaten van andere klanten en met werkwijzes. En wat je eigenlijk doet is per geval, wat bijvoorbeeld mogelijke bezwaren kunnen zijn, bijvoorbeeld stel bijvoorbeeld jouw traject, het kost wel heel veel tijd, bijvoorbeeld zelfstudie. Dan ga je bijvoorbeeld al in je demonstratie bijvoorbeeld al mensen eigenlijk vastzetten van, Oké, ben je gemotiveerd om ook zeg maar dit tot je te nemen? Ja, oké, dus zeg maar, ben je dus ook bereid om zelfstudie te doen? Ja, ben ik. Oké, en ben je ook bereid om bijvoorbeeld wat ik de meeste ook zeg is van, stel het zit even tegen en je denkt van, hey, ik ben het allemaal leren, maar het lukt niet. Wat dan? Wat ga je dan doen? Ga je dan zeg maar opgeven of ga je dan bijvoorbeeld aan de bel bij mij trekken om te zeggen, ik kom er even niet uit. En dan zegt ze heel vaak natuurlijk het tweede. En zegt, nou, dat is top. En dat is ook belangrijk. Want jij moet het doen. En jij moet het willen. En wij kunnen je alle handvat geven. Nou, en als je dat doet, dan ga je in je demonstraties eigenlijk, gaat de persoon ook weer die motivatie krijgen van, ja, oké, dat ga ik doen. En dan als je dat dus allemaal doet, en je hebt eigenlijk alles goed geloopt waarvan je denkt van, oké, deze bezwaren, mogelijke bezwaren die de persoon kan hebben, want het zijn nog geen bezwaren, maar je gaat die bezwaren eigenlijk wegzetten. Dan ga je daarna gewoon eigenlijk afsluiten. Je hebt het al verteld. Zijn er vragen of onduidelijkheden wat ik net heb verteld?
Ja.
Nee, duidelijk. Oké. Zie je in hoe dit ook voor ons en onze klant helpt? Of werkt? Ja. Zie je ook in hoe het voor jou kan werken? Ja. Wil je hierin verder? Ja, dat wil ik. En dan zou ik zeggen, nou, top. Nou, en dan ga je dus eigenlijk over naar de prijs. Dus en ook, eigenlijk was ook een beetje de vraag die je kan stellen. Oké, dus op basis wat we dus nu hebben besproken. Het enige, alles is duidelijk, je wil me aan de slag, maar het enige wat we nog eigenlijk moeten bespreken is de prijs. Klopt dat? Ja. En als mensen daar dus ook positief op antwoorden, dan weet je ook voor jezelf, eigenlijk dat zou je moeten weten, het enige wat ik nu nog moet overwinnen is de prijs. En niet mijn traject. En daar gaat het ook heel vaak in verkeerd.
Ja.
Want dan ga je bijvoorbeeld de prijs stellen en dan komt de afbuiging en dan gaan mensen dus helemaal hun eigen traject weer opnieuw verkopen.
Ja.
Maar dat is nergens nodig. Je moet gewoon over de prijs. Dan moet je het nog zeg maar eigenlijk een akkoord bereiken. En dat kan zijn. Misschien is het gewoon echt de prijs te hoog. Maar als de prijs echt te hoog is, dan heb je iets verkeerd gedaan in jouw informatieverzamelingsfase. Want je hoorde al, hey, 6 maanden, 10.000 euro per maand. Dus als je bijvoorbeeld dan iets vraagt van 4.000 of 5.000 per maand, dan weet je van, hey, dat zou moeten kunnen passen bijvoorbeeld. Maar misschien is de persoon er bijvoorbeeld heel erg bij gebaat om het in een termijnbetaling bijvoorbeeld te doen. Misschien is de persoon er wel heel erg bij gebaat om, ziet hij nog onzekerheden of hij is een beetje bang om die investering te maken. Dat is hartstikke logisch, want iedereen is toch bang als je in één keer 5.000 euro moet investeren. Het is best wel een keuze om dat te maken. Het is in één keer de helft van iemand zijn persoonlijke maandsalaris. En dat is heel erg belangrijk om te begrijpen. En ook vooral heel relaxed en rustig te blijven. En als je dat ook gewoon doet,
ja,
dan ga je ook voor jezelf zien dat het een stukje makkelijker wordt. Want dan, ja, hoef je eigenlijk alleen nog maar een paar checks te krijgen. En heel vaak is het echt gewoon letterlijk, oh, dat vind ik best wel een forse investering. Oké, dat zeg maar, dat kan ik voorstellen als je dat vindt. Maar je ziet in, of zie je in, hoe dit jou de resultaat kan geven als je het werk gaat doen. Ja, dat zie ik in. En ben je er ook gemotiveerd voor? Ja. Oké, dus je weet dat het een beter resultaat geeft en dat je deze stappen gaat zetten als je ook het werk doet. Ja, en dat wil je ook doen. Ja. Maar ik vind nog wel een spannend moment voor die prijs. Ja, dat klopt. Oké. Zou het helpen als we bijvoorbeeld gaan kijken naar of je het in meerdere termijnen zou mogen doen? Ja, dat zou kunnen helpen. En wat wij dan vaak doen is een rekenspelletje met ze maken. Bijvoorbeeld stel, het mag in 5 termijnen van 1000 euro. Dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou, wij zien bijvoorbeeld gemiddeld onze klanten, die halen bijvoorbeeld bij de derde maand, halen ze bijvoorbeeld al gemiddeld een klant binnen, ter waarde van dit bedrag. En dan ga je dus met ze meerekenen hoe ze al geld gaan verdienen gedurende het traject.
Ja.
En hoe dat ze, zeg maar, zekerder gaan maken wat ze meer gaat geven. En door dat te doen, ga je dus eigenlijk de koopdrempel weer lager maken. En wat je eigenlijk doet, is ook, je bent heel relaxed eigenlijk over het bedrag aan het praten. En dat is gewoon heel goed. Want heel vaak hebben we de neiging als verkopende partij, ik vraag nu geld. Dus ja, dat, laat ik dat maar weer zo snel mogelijk wegcijferen. En laat ik daar niet over praten. Maar praat er gewoon over met de persoon. En dan wordt het ook een stuk helder en duidelijker. En als mensen dan nog steeds afbuiging hebben, dus nog steeds denken van, oh ja, ik weet het niet, dan wil je weer terugroepen naar de pijn. Oké, ik snap wat je zegt. Maar je ziet dat het ook nodig is voor je bedrijf. Want hoe ga je het anders oplossen?
Ja.
En ze hebben allemaal in het informatieverzameling gezegd van, ja, ik weet niet hoe ik het anders ga oplossen, want ik heb er heel veel geprobeerd. En dan worden ze raadloos.
Ja.
En dan kan je weer zeggen van, ja, dat, ja, ik kan het weer zelf gaan proberen, noem het maar op. En ik zeg, ja, en dan kan je zeggen, dat is ook heel goed dat je het zegt, want daar ben je al mee bezig en je hebt er heel veel geprobeerd. Maar als je echt verandering wil, dan moet je ook voor jezelf durven te zeggen, ik kies voor mezelf. Want als jij niet bereid bent om in jezelf te investeren, waarom zou dan een klant wel in jou willen investeren?
Ja. Ja.
En dan gaat ook heel vaak een beetje het...
Die is sterk, hè?
Ja, dan gaan mensen ook weer inzien van, ja, het is ook logisch.
Ja.
Het zou toch gek zijn als je bijvoorbeeld, vooral met marketing, je begint een eigen bedrijf en dan in één keer stop je met ontwikkelen. Dan stop je met je kennis vergroten.
Ja.
En dan moet je maar verwachten dat je de hoofdprijs kan gaan vragen. Dat slaat nergens op. Want waarom heb je wel al die jaren in school wel altijd, zeg maar, geïnvesteerd in opleidingen van tienduizenden euro's, terwijl, ja, uiteindelijk je daar vrij weinig mee kan in je bedrijfsleven.
Supersterk. Dit, mensen helpen in een goed verkoopgesprek, staat uitgebreid beschreven in jullie boek. Vanaf bladzijde 24 las ik de hele structuur van het gesprek en hoe je het aanpakt, et cetera. Hoe je nabelt, hoe je de follow-up plant, hoe je de upsell doet.
Ja.
Jullie hebben echt een geniaal boek gemaakt.
Ja.
Voordat we naar de laatste vraag gaan, een vraag aan jou.
Ja.
We hebben nu best wel wat dingen besproken.
Mm-hmm.
Ongelooflijk waardevolle tips en adviezen gegeven over het verkoopgesprek, waar ik het vaak mis zie gaan, ook bij ondernemers. Wat wil jij nog delen met de luisteraar wat we nog niet hebben behandeld?
Wat ik heel vaak zie, is dat ondernemers en heel vaak bezig zijn van met alles wat niet met hun eigenlijke productontwikkeling bezig zijn, terwijl ze heel weinig klanten bedienen.
Ja.
En dat is zonde. Dan denk ik van, ja, dan willen ze allemaal, zeg maar, het beter maken, terwijl ze veel te weinig klanten bedienen. Dan denk ik altijd van, ja, maar jouw product is niet voor jezelf, jouw product is voor je klant. Ga eerst gewoon klanten helpen en ga ze dan voor een lagere prijs bij spreken helpen, zodat je die feedback krijgt om dat te verbeteren.
Slim.
Nou, dat ten eerste. En ook, maak het ook je prioriteit om op sales te focussen. Want mensen denken altijd van, ja, maar daarvoor ben ik niet een bedrijf begonnen. En noem het maar op. En denk van, ja, daarvoor ben je juist een bedrijf begonnen.
Ja.
En dit is de methode om uit de vicieuze cirkel te komen. Want vaak denken mensen, oh, ik heb veel meer leads nodig, dus ik moet meer marketingbudget gaan investeren, noem het maar op. Maar dat is klinkklare onzin.
Ja.
Want als jij, en dat is ook weer het rekenspelletje, als je bijvoorbeeld 10% van jouw leads een offerte eruit kunt gaan halen en je converteert 20% van jouw offertes, dus dan haal je bijvoorbeeld uiteindelijk 2 deals uit die 100 leads. Dan heb je op een gegeven moment, dan denken mensen, ik moet meer marketingbudget maken. Maar dan ga je dus veel meer kosten maken om uiteindelijk meer winst te maken. Maar als je beter wordt in sales en je kan in één keer van bijvoorbeeld 10% van een lead naar een offerte, kan je bijvoorbeeld daar 15% van maken. Dus ga je al 15 offertes krijgen en je kan dan bijvoorbeeld beter worden in het converteren. Dus je gaat 30% converteren. Dan ga je in één keer ook weer groeien in het aantal sales die je maakt vanuit datzelfde marketingbudget. En dan wordt je winst in één keer een stuk hoger. En als je dat beter gaat doen, dan kom je uit de vicieuze cirkel van ik heb te weinig omzet, ik probeer dingen, maar het werkt allemaal niet. En ja, daar moet je op focussen. Want als je daarop focust en dat gaat groeien, dan wordt in één keer ook het interessanter om marketing te doen. En dan wordt ook het verhaal van ja, Facebook ads wordt steeds duurder, dus het werkt niet voor hem, of Google ads werkt niet, of dit werkt niet, of zus werkt niet, of zo werkt niet. Nee, het werkt niet omdat jouw salesproces niet werkt. Nee. En niet omdat de marketing niet werkt.
Nee.
En als je dat doet, dan kan je ook veel meer voor een lead gaan uitgeven en dan ga je groeien.
Geweldig. Ik wil je hartelijk bedanken. Nogmaals, luisteraar, ga naar salespassie.nl. Bestel het boek De Sales Machine. Verpletter je sales targets in 7 stappen. Als je dit boek koopt voor €4,95, zul je onder andere krijgen, en dat vond ik ook wel een hele mooie die erin staat, de 8 magische vragen die deals closen. Robert, ongelooflijk bedankt. Mijn laatste vraag aan jou.
Ja.
Welk boek heb jij zelf recent gelezen of ben je aan het lezen waarvan je zegt dat wil ik echt even aanstippen bij de luisteraar? Mag ook een podcast zijn, mag ook een video zijn, maar een stuk content waarvan je zegt dat is echt waardevol om te hebben.
Goeie vraag. Ik heb de laatste tijd, weinig gelezen. Ik heb nu wel weer een boek besteld. En dat is van Aarsjof van Erkhoff. Maar dat is hier onlangs ook in de podcast.
Ja, omdat
ik
wel,
ik vind zijn manier van copywriting vind ik geniaal.
Ja.
Hoe hij via geschrift zo'n gevoel kan overbrengen, vind ik geweldig. En dan dacht ik van, dat boek wil ik gewoon lezen. Van,
leuk.
Ik denk dat het gewoon ook heel veel plezier gaat geven in het lezen ervan. Dus ik dacht van, dat boek wil ik daar lezen. Dat ga ik dus volgende maand lezen.
We zetten hem in de show notes.
Kijk.
En volgens mij echt is ons doel bereikt een super waardevolle podcast te maken. Dus dank je wel.
Yes, graag gedaan.
Zo, dat was weer een heerlijk interview.
Ja, lekker zeg. Dankjewel Robert, voor al die waarden die je hebt geleverd.
Ja, mega.
Ja.
En gewoon niets terughouden. Hè? Sharing is caring.
Ja.
Heerlijk. Wat heb jij eruit gehaald? Ik zag jou zoveel aantekeningen maken, Roland. Ik denk, ik zie jou zo genieten als die Robert het praat is. Hè?
Ja, een van de eerste die zei is, ga nou eens rekenen. Hè? Dus wat is je uurtarief? Hoeveel uur ben je beschikbaar? Waar kom je dan op uit? Word je er blij van, ja of nee?
Mm.
Zo ontzettend simpel.
Ja.
Doet mij denken aan Michel van Duren. Die had ooit een tool gemaakt om je uurtarief te berekenen. Om daarmee te kijken van, wat moet ik nou per uur vragen om goed uit te komen, zeg maar. Super slim.
Nou, weet je, het mooie van die exercitie is dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met de realiteit.
Ja.
En een vriend van ons uit Zuid-Afrika heeft dat ooit bij ons gedaan, helemaal in het begin. En dan kom je op een absurd hoog uurtarief.
Ja.
En die realisatie zorgt ervoor dat je opeens denkt van ja, maar ik moet geen uren gaan verkopen. Ik moet waarde gaan leveren.
Precies.
Dat en is dat hem. Is de essentie, hè?
Ja, ja.
Heerlijk.
Ja. Wat ik ook een hele lekkere uitspraak vond is, je sluit geen deal, maar je maakt een nieuwe relatie.
Ja.
Als je daar even bij stilstaat. En ik denk ook wel dat dat de essentie van sales is, hè? Dus niet.
Nee.
Hè, waar hij ook de hele tijd op hamerde, niet het verkopen. Nee, iemand heeft een probleem en jij kan het voor hem oplossen.
Ja.
Want dat is namelijk de mindshift die je maakt, waardoor je al heel anders naar sales gaat kijken.
Ja, het is een compleet andere belevenis van het gesprek.
Ja.
De druk is van de ketel.
Ja, precies. Ja, had jij nog golden nugget, Daan?
Ja, weet je, sales is natuurlijk gewoon iets waar ik ook een enorme passie voor heb.
Ja.
En ik vind het heerlijk als ik mensen spreek zoals Robert, die dezelfde visie hebben op sales, dat helpen.
Mm-hmm, ja.
En ik heb dat verhaal wel eens van mijn vader verteld toen ik 18 jaar was.
Ja.
Van joh, pap, jij zit in de sales, ik krijg mijn eerste salesjob. En wat moet ik doen? En ik zie hem nog op, hij had zo'n kantoortje altijd boven op zolder. Zo'n heel smal stukje op de overloop, hij paste er net tussen.
Ja.
En hij draait op zijn stoel en hij zegt, ik heb nog wel een tip. Stop met verkopen. Maar dat had ook de flauwe humor van mijn vader kunnen zijn. Hè? Dus ik snapte er helemaal niks van.
Nee.
En toen heb ik gezegd van ja, wat moet ik hier nou mee?
Ja.
En hij heeft het uitgelegd door te zeggen, heel kort. Als je gewoon stopt met verkopen, je gaat gewoon helpen. Dan hoef je gewoon nooit meer te verkopen.
Precies.
En dat is de essentie. Inderdaad, die Robert ook en die jij net ook aanhaalt. Ja, geniaal.
Ja.
Ik word daar blij van. Wat ik heel leuk vind in dit gesprek is dat ik even de concrete vraag stelde. Van hey, hoe ziet dat salesgesprek en de anatomie van een salesgesprek, hoe ziet die er nou uit?
Ja.
Want dat blijft toch voor een hoop ondernemers zo van ja, weet je, ik ga gewoon het proberen zo goed mogelijk te verkopen. Terwijl eigenlijk wat ik hem hoor zeggen is van joh, stel nou gewoon ontzettend veel vragen.
Ja.
En bouw het verhaal op naar dat die persoon zelf conclusies kan trekken. Want niemand wil dat er iets in zijn mond gelegd wordt.
Nou, ik schreef ook op, hè, we hadden het laatst over Kofi. En dan moest ik aan denken, eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Ja.
Dat is het.
Ja. Ja, mooi gezegd.
Ja.
Ja, heerlijk. Ik denk persoonlijk dat dit weer echt zo'n... helemaal het onderwerp ook echt iets is wat mensen willen weten.
Ja.
En Robert die is natuurlijk ook een mega promotor van deze podcast. Ik denk dat dit weer een de meest beluisterde podcast uitzending van dit seizoen gaat worden.
Nou, we zullen zien.
We gaan het meemaken.
Ja, laten we de andere challengen.
Ja. Hey, tot volgende week.
Tot volgende week, hè.